Woodstock heeft een beetje de wereld omgedraaid. En ik heb blote dames, maar ook helemaal bloot door de paddock zien lopen. Ik bedoel, hoe zou het nu nog kunnen? Ik denk dat de Grand Prix niet doorgaat.
Ja. Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Slaat de FIA niet door met de straffen in de Formule 1, zoals met het schelden? En hoe ging dat vroeger eigenlijk in de autosport? Dat bespreken we met coureur Michel Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994, het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp aan tafel, Michel Blekemolen en Frank Woesterburg, welkom. Voordat we verder gaan, willen jullie de antwoorden hier antwoord geven of liever buiten deze ruimte?
Ik weet niet of we bedreigd worden na afloop.
Dan kan de penalty aankomen, een taakstrafje.
Ja, je kan alles wegpiepen. Dus.
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Wat vond je van dat hele gedoe rondom Max Verstappen afgelopen weekend?
Ja, er is natuurlijk steeds wat loos. Het lijkt wel of er meer loos is naast de baan en op de baan.
Ja.
Want wat we nog nooit meegemaakt hebben, is natuurlijk dat de engineers weglopen en zo duidelijk in beeld worden gebracht dat het allemaal gebeurt. Dus Max mag niks meer zeggen. Ik vind het eigenlijk een beetje dramatisch, de censuur die er gaande is in die wereld. Want ja, ze mogen ook niks meer zeggen. Ze moeten, en ook door de week, ze moeten ook dan opletten wat ze zeggen. Want Max die heeft natuurlijk een eigen persmeeting georganiseerd, omdat hij op de officiële niks zei.
Ja.
Maar daar moet hij ook mee oppassen. Want als hij daar de FIA in discrediet brengt of Liberty Media, ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Want die kloppen meteen op de deur. En die hebben natuurlijk ook wel een beetje een imago van we moeten een net bedrijf zijn. Maar ja, ik vind het te ver gaan.
Ja, vond je het goed wat Max deed? Dat is zijn eigen pers.
Ja, nee, ik vind het wel goed dat hij daartegen in het geweer komt. En Formule 1 slaat ook volledig door. Maar dat is niet alleen van afgelopen jaar, maar al van de afgelopen jaren. Je ziet het ook aan als coureurs door de paddock lopen, dat er altijd een persdame naast loopt, dat ze alles tapen. Alsof niemand meer voor zichzelf iets kan zeggen of logisch kan nadenken. Dus daar word je ook al een beetje moedeloos van. En nou is het wel mooi dat Max een statement maakte. En hij kreeg daarbij de steun ook van andere coureurs, onder andere van Hamilton. Maar dan roept bijvoorbeeld de FIA-voorzitter roept wat. Hè? Die zegt van ja, coureurs moeten op het taalgebruik letten, want we zijn geen rappers. En vervolgens krijgt hij weer de aanval van Hamilton dat een racistische ondertoon heeft. Weet je, dus overal wordt opgelet en je kan eigenlijk niks meer zeggen. Maar dat is niet alleen in de Formule 1 natuurlijk, maar dat hoort een beetje bij deze tijd, vrees ik.
Ja. Slaan we door hierin, denk je? Of vind je?
Ja, ik vind het sowieso. Maar wat Frank al zegt natuurlijk, de hele maatschappij zit zo in elkaar ongeveer. Dus dat is niet leuk. Wij hebben natuurlijk. Nou, jullie zijn een stukje jonger dan ik, volgens mij.
Iets.
Niet op te zien. Maar wat er natuurlijk gaan is, ik heb dat allemaal meegemaakt. Hè. Vroeger kon je echt schelden en vloeken, bij wijze van spreken. Niet dat dat goed is, dat zo wil ik dat niet zeggen. Maar Ecclestone is vertrokken en toen is er natuurlijk eigenlijk iets gebeurd. Hè. De dames moesten maar weg van de krit. En ja, waarom allemaal? Doen we er iemand mee kwaad?
Ja. Vind je dat de charme een beetje weg is gegaan van de Formule 1?
Ja, dat vind ik wel. Er is toch wel wat anders aan de hand. Gelukkig heeft de Formule 1 enorm veel promotie natuurlijk op wereldwijd.
Ja.
Wat het een beetje compenseert. Maar er is toch wel wat minder dan vroeger. Vroeger stonden ze tot s'nachts op de tafel te dansen, de coureurs. En was daar waren dat helden. Terwijl de communicatie toen maar heel beperkt was.
Ja.
Maar iedereen kende Stirling Moss toen ik een jaartje of 12 was. Dus ja, dat was toen toch een mooiere tijd, denk ik.
Ja, inderdaad. Maar dat soort verhalen. Het was vroeger veel meer rock'n'roll. Het was vrijer. Het was gewoon andere tijden.
Ja, absoluut. Het was natuurlijk een wereld van klemmer en glamour. Dat is het nog wel een beetje natuurlijk. Hè. Het zijn allemaal grootverdieners. Dus er wordt wel wat afgedanst op dat gebied. Maar ja, het is allemaal weg en dat mis je wel. De coureurs zijn afgeschermd. Er mogen nog maar weinig mensen in verhouding in het zo'n paddock komen. Dus het is niet echt leuk meer, vind ik.
Als ik zo'n beetje proef van jouw uitspraken, mis je een beetje de tijd van James Hunt, zeg maar.
Ja, zeker. Ik heb met die mensen natuurlijk gereisd. En heb ik ook al het stoute verhaal over die ik niet durf te vertellen.
Nou, hier mag je alles vertellen hoor. Hier is het
blijft onder ons. En als die kan, piepen we het weg.
Nee, maar Die ging gewoon. Die was zo verschrikkelijk achter de vrouwen aan. Dat wil je niet weten. Dat is, daar is hij ook, denk ik, aan gestorven. Volgens mij is hij aan een hartstilstand.
Ja.
Dus, en Jeroen, die belde mij een keer op. Die moest, mijn zoon, die moest racen ergens. Ik weet niet precies waar, maar die moest samen met de met Junior Hunt. Dus Jeroen belde en die kent belde mij. En die kent natuurlijk die verhalen een beetje. Die zegt, nou, het lijkt wel of het zijn vader is. Hij is net zo.
Oh, echt? Ja.
Alle dames die door dat paddock lopen, daar springt hij al op af. Dus het zit in de blijvende genen blijkbaar.
Ja, en als je kijkt bijvoorbeeld nu in op de huidige grid, hebben we daar ook zo'n bad boy? Of is dat weg?
Ja, we hadden er een paar nog natuurlijk. Hè. Kimi Räikkönen, die wilde nog wel eens uit de band springen. Of van de boot vallen in Monaco met een slokje te veel op. Dus dat was wel een kleurrijk figuur, een beetje een cultfiguur. Alleen als je kijkt naar tegenwoordig de coureurs op de grid, sowieso coureurs die een eigen mening durven te verkondigen. Ja, dat zijn er eigenlijk maar een paar. Hè. Dat is Max dan. Lewis Hamilton is natuurlijk wel kleurrijk. Op een iets andere manier. Maar verder zijn het veel coureurs zijn echt van die brave corporate uithangborden. Hè. George Russell bij Mercedes is de ideale schoonzoon.
Ja.
En Tom Coronel zei laatst van het imago van een ideale schoonzoon, dat is iets wat je als coureur juist niet moet willen hebben. En dat klopt wel, denk ik. Maar,
ben je het met mij eens?
Ja, helemaal. Ja. George Russell lag een paar weken terug naast ons. Dat is wel grappig. Die kwam met een boot aanvaren. Ik lag ook ergens in Zuid-Frankrijk, vlakbij Monaco in een baaitje. En kwam hij aanvaren met zijn bootje. En had een vriendin, zijn vaste vriendin, ik weet het niet, hebben we maar niet gevraagd. Dat zou nu van toepassing kunnen zijn. Maar die leerde die dame een beetje met de e-foil. Hè, dat is zo'n plank die uit het water komt. Op zo'n steun. Ja. Die probeerde dus de dame die bij zich had, want het werd van de boot getild en die ging erop om dat een beetje te leren. Maar dat ging niet helemaal, ze bleef vallen. En hij ging wel goed, maar ja, ik was met Robin, een van de kleinkinderen. En die is superieur daarmee. Dus die stapt op, dus ging heel blitz om die boot. Dus zij allemaal zo kijken van nou, zo'n klein meisje die doet het heel erg goed. Dus was grappig. Maar ja, we leven in een andere tijd. Het is allemaal zo steriel. Ja. En dat vind ik wel jammer, ja.
Ja.
Het kan ook niet meer helemaal zoals vroeger natuurlijk. Hè. Ik denk van, als je kijkt naar, in het begin van het seizoen hadden we natuurlijk de commotie rond Christian Horner. Hè, met zijn WhatsApp-verkeer en zijn foto's.
Ja.
En alle bedrijven en sponsors springen dan ook bovenop. Hè, want het moet natuurlijk wel weer te verkopen zijn naar de eigen achterban. En je hebt grote corporate partijen natuurlijk. Dus ik snap het allemaal wel. Alleen,
ja, je
de Formule 1 slaat ze gewoon door.
Je moet het doen, hè?
Ja.
Als bedrijf zijnde.
Ja.
Je kunt niet accepteren dat er iets fout gaat. Want dan word je daar weer op aangepakt. Dus wij hebben op de bedrijf ook natuurlijk. Ja, we werken met 160 mensen. Dus zegt wel eens iemand wat.
Ja.
Maar owee, als we daar niet op gaan reageren, dan komen er 10 anderen die zeggen, ja, je zegt er helemaal niks van.
Dus
ja. Terwijl de zaak niet eens zo heftig was of is, kan dat gebeuren, ja.
Ja, maar ze zijn als de dood voor reputatierisico eigenlijk. Hè. En ook goed om misschien wel eens te vertellen hoe het vaak met interviews gaat. Dan krijg je een interview met een Formule 1 coureur. Maar alles wordt natuurlijk opgenomen op een bandje. En alles wordt eventueel nog gecheckt. Of als er wat gedoe over ontstaat, dan kunnen ze het altijd terugluisteren. En dat gaat soms tot ver achter de komma. En ja, dat is echt. Nou ja, in het voetbal heb je dat trouwens ook. Hè? Dat ze altijd nog met een rode pen door de interviews gaan. Ja, dat is vaak niet leuk meer.
Nee, maar je geeft net al aan, bijvoorbeeld als je kijkt naar Hamilton en Max Verstappen. Die houden wel hun rug recht, zeg maar. Die zeggen wel waar het op staat. Is dat ook een uiting van een echte kampioen, zeg maar?
Ja, dat denk ik wel. Ze hebben natuurlijk een beetje meer power dan... Ja. Dan de langzamere rijders, laat ik het zo maar noemen. Maar dat denk ik, dat ze wel redelijk wat zeggen. Maar ik denk dat ze nog steeds niet helemaal vrij uit kunnen spreken. Want de censuur is er echt. En dat vind ik toch vervelend, een beetje dictatoriaal gebeuren.
Nog even terug over de jaren 70, zeg maar. Toen was alles veel vrijer, veel meer rock'n'roll. Had dat ook te maken met het feit dat je niet zeker wist of je weer levend zou terugkomen? Het waren natuurlijk hele andere tijden, veel gevaarlijker dan nu. Of zeg je, dat had meer te maken met de hele cultuur die er...
Nee, dat was de flower power tijd.
Ja. Ja.
Woodstock heeft een beetje de wereld omgedraaid. En ik heb blote dames, maar ook helemaal bloot door de paddock zien lopen. Ik bedoel, hoe zou het nu nog kunnen? Ik denk dat de Grand Prix niet doorgaat. Dus dat kun je nagaan wat een totale andere materie dat was. Dat het niet te vergelijken. En het leven was ja, gewoon leuk. Alles was ongedwongen. Je kon makkelijker overal komen met je kaarten. Dus ja, niet echt heel spannend wat er nu gaande is buiten het racen. De spanning wordt veroorzaakt natuurlijk door al die conflicten die er zijn. En elkaars engineers wegkapen enzovoort.
Ja, maar ik hoor het al. We hebben weer een nieuwe flower power nodig. Of een nieuwe woedstok, zeg maar.
Nieuwe woedstok, ja.
Ah, je hebt tegenwoordig natuurlijk in de paddock dat de dagen van de coureurs, die worden natuurlijk helemaal volgepland. Hè, met buiten de sessies, op de banen, met de engineers en dergelijke. Allemaal mediaverplichtingen, sponsorverplichtingen. En vroeger was het natuurlijk heel anders. Hè, dat je met elkaar ging barbecuen in de paddock en dat soort zaken. En op stap ging.
Ja, ik merk het zelf. Hè. Ik race ook nog. Ik kom net terug afgelopen weekend gereest. En dan heb ik soms ook geen contact met heel veel teams en rijders. Je ziet elkaar allemaal niet meer. We zijn allemaal in pitboxen en alles is een beetje afgeschermd ook. En dat is nog maar een tiende van wat bij de Formule 1. Maar ja, in het begin van mijn racecarrière, 54 jaar terug, ja, dan lagen we met z'n allen te rollenbollen en hadden we lol in wat gaan we vanavond doen.
Een hele andere sfeer dus. Ja. Het is allemaal veel meer in hokjes nu dan. Ja. Het was veel meer open en gezellig
absoluut.
Eigenlijk.
Ja. Zeker.
Nog even erover Max Verstappen. Die heeft gezegd van, ja, ik word er zo moe van al dat gedoe. Misschien zeg ik op een gegeven moment wel, klaar is het. Het is gewoon genoeg. Ik stap op. Ja, denk je dat hij dat zomaar kan doen?
Ik denk dat dat wel een heel heftige uitspraak is. Maar goed, de centjes zijn binnen.
Ja.
De wereldkampioenschappen zijn binnen. Dus hij zou uit kunnen stappen vandaag of morgen. Of hij dat nou naar aanleiding van dit zomer gaat doen. Uitstappen misschien bij Red Bull zou nog wel eens kunnen. Ik hoorde op deze podcast dat Jeroen een vrij heftige uitspraak heeft gedaan, dat hij volgend jaar uitstapt. Maar ja, je weet het niet. Hij is natuurlijk de king. En een koning kan natuurlijk makkelijk even weglopen en weet ik het wat doen. Dus hij is nog wel daartoe in staat, denk ik, zomaar om. Want hij laat niet met zich zollen. Hij is klaar met dit soort dingen. Ze krijgen denk ik ook wel even, Frank zei al een statement gezet, ze krijgen ook wel nu door dat ze wel moeten oppassen. En ze moeten niet die mensen allemaal in de handboeien gooien en pleister op een mond zetten. Dat kan niet.
Nee, je had natuurlijk al een column gemaakt met Jeroen Blekemolen. Die zei ook al, Max is nu bezig met een muurtje aan het afbrokkelen.
Ja, hij breekt de muur af. Ja. Anderen steunen, maar hij is degene die op de barricade staat. En dat past ook wel bij Max. En overigens denk ik niet dat hij ook zomaar stopt. En die opmerking die hij maakt, dat hij zijn buik te vol van heeft. Dat is ook een beetje een optelsom, denk ik. Hè, van dat de sfeer binnen het team natuurlijk niet goed is. De resultaten zijn niet goed. Hij heeft al vaker wat gezegd over de kalender. Hè, die veel te lang en te intensief is. En daar komt dan al het gezeur eromheen bij.
Ja.
Dus ja, dan zeg je op zo'n moment zeg je dat van... voor mij is het misschien... ik ben er klaar mee. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat hij nog wel een paar jaar doorgaat met racen.
Laten we het hopen.
Ja, dat zou een grote aderlating zijn voor onze nationale held natuurlijk. Als we dat niet meer hebben.
We gaan even naar de pitlane. Je krijgt een aantal stellingen voorgelegd. Je moet gewoon zonder nadenken gelijk antwoord geven. En als het te heet onder je voeten wordt, kun je de safety card inzetten. De eerste. Het is goed dat er in de jaren 70 geen social media was.
Ja. Heel goed.
Heel goed zelfs.
Komen we zo op terug.
Komen zo terug, ja. Wat heb je liever? Racen in de jaren 70 of racen anno nu?
70.
Ondanks het gevaar, toch liever...
Ja, dat was echt puur.
Dat was puur zelfs, oké. De Formule 1 coureurs van nu zijn watjes?
Dat kan ik niet zeggen. Dat zijn ze niet.
Oké. Het ligt meer aan de hele tijd, het hele wat er omheen zit. Niet aan de coureur zelf, oké. Maken we even een bruggetje naar het heden. Ricciardo en Magnussen verdienen het om het einde van dit seizoen te halen.
Dat verdienen ze, absoluut.
Ja, dus het verhaal dat er nu gaat dat Ricciardo misschien nu zijn laatste race heeft gereden, dat zou je zonde vinden.
Ja, vind ik echt jammer. Het is ook een icoon in dat veld. Goed, daar hebben die teams weer niks mee te maken. Die kijken alleen maar naar de centjes uiteindelijk.
Ja.
En ze verdienen hem waarschijnlijk wat minder dan een volgende of weet ik het wat. Maar er zit natuurlijk een financieel aspect ook wel achteraan.
Er is nog één plekje over in de Formule 1, bij Sauber Audi. Zou jij gaan voor Colapinto of zeg je van nee, we moeten Bottas houden?
Ja, Bottas moet dus wat meer gas geven. En het lijkt erop dat hij weer een beetje aan het klimmen is. Ja. Dus ook weer zo'n aardige man. We zaten een keer naast hem in een restaurant. En hebben we even met zijn vader en met hem gesproken. En zijn moeder. En ja, dat zijn van die hele vriendelijke mensen. Dus dat is zo leuk dat die er ook nog zijn. Hè?
Ja.
Want ik denk als Hamilton naast ons had gezeten, die had denk ik niks gezegd. Ik noem maar wat. Hè? Ja, komt het bij mij over. Ik ken Hamilton niet, dus ik kan het niet helemaal beoordelen. Maar ik denk dat het zo is. En dat soort mensen heb je ook nodig, toch?
Dus liever dus hem nog een kans geven in plaats van de nieuwe talent Colapinto?
Nee, wel de nieuwe rijder weer. Ja, nee, dat vind ik wel. Je moet de talenten weer zien te krijgen en op te sporen. Op sporen. Ja,
ik denk als Bottas dit hoort, dat hij de volgende keer in het restaurant...
Betaalt hij de rekening.
De volgende. Als Red Bull dit jaar geen prijs pakt, dan moet Christian Horner opstappen.
Niet helemaal terecht, denk ik. Want het ligt natuurlijk niet alleen aan hem. Er is natuurlijk van alles los. Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Dus het kan overal aan liggen. En ja, ik weet niet. Het is raar dat één man dat zou kunnen. Het is wel vaak zo. Men denkt altijd, als er iemand weggaat, dan staat een ander meteen. Ja, maar dat kan ik ook. Maar het is natuurlijk wel zo, heel veel zo, dat die ene man die doet niks meer dan die andere. Alleen... Hij doet op maandagochtend nog even een schroefje ergens anders aandraaien, bewijs van. Die doet net even één klein detail, waardoor het team net even sneller is. Dus dat mis je dan wel, als mensen weggaan. Maar ik vind niet dat hij weg moet. Ik denk dat hij nog steeds een goede job doet.
Maar denk jij daar anders over?
Ja, ja, ik vind dat hij eigenlijk al weg had moeten zijn, maar goed... Zeker als ze geen prijs pakken. Ik weet ook wel, hij heeft een enorme verdienste voor het team gehad. Hè? Vanaf het begin erbij betrokken geweest. Alleen als je ziet hoe het nu allemaal ontspoort. Hoe de verhoudingen zijn achter de schermen. Dat is natuurlijk wel zijn rol. Hij is eindverantwoordelijk. Hij moet de boel bij elkaar houden. En ik denk dat hij daar wel wat steken heeft laten vallen. En dan staat nog los van het gedoe van het WhatsApp-verkeer. En de relatie met de vrouwelijke medewerker die inmiddels op non-actief is gezet. Wat ook niet handig is natuurlijk, als het allemaal klopt. Mm-hmm. Alleen als ik puur kijk naar de synergie binnen het team, de verhoudingen en wat er allemaal gaande is. Ja, dan vind ik niet dat hij heel sterk voor de dag komt. En als het dan zo uitpakt zoals, dat ze daadwerkelijk geen prijs pakken. Ja, dan, terwijl ze aan het begin van het jaar die auto toch wel met afstand de snelste was. Ja, dan mag je hem daar wel op afrekenen.
Ja, de mening is even verdeeld. Dat is helder.
Ja. Ja, maar het is gevaarlijk om hem weg te sturen. Want dan valt er nog een pilaartje weg. Ja. En ja,
je kan het ook omdraaien. Wat gebeurt er als die blijft? Heeft dat impact op een besluit van Max Verstappen bijvoorbeeld om weg te gaan?
Ja, kijk, als ze elkaar niet meer liggen, dan wordt dat natuurlijk een vervelende zaak. En dat lijkt er wel op natuurlijk. Ja. En dan zou Max zeker ook kunnen zeggen, adios jongens, ik ga ergens anders naartoe. Maar ja, dat moet toch nu in de winterstop moet dat gebeuren. Want dan moet er iemand ergens wijken in een topteam.
Ja. Ja. Nou ja, het lijkt nu een beetje op een gewapende vrede. Hè? Je weet dat Jos Verstappen en Christian Horner al niet meer met elkaar praten. Nou ja, dan de verstandhouding tussen Max en Horner, dat is een zakelijke natuurlijk. Maar ja, of dat nou de ideale voedingsbodem is voor nieuwe successen, lijkt me lastig.
Ja. Nou, dan de laatste. Formule 1 wordt in Amerika nooit zo populair als NASCAR.
Daar hebben we Amerikaanse teams nodig en we hebben Amerikaanse rijders nodig. Dan gaat dat best
gaat
wel
het
lukken.
Lopen, ja.
We hadden net Logan Sargeant. Die hebben we er net uit.
Ja.
Dat was misschien niet helemaal de juiste coureur.
Nou ja, we hadden ook een team die niet goed genoeg was in de voor Liberty Media of de VIA. Ik weet niet wie dat dan uiteindelijk een beetje tegen heeft gehouden.
Ja.
En ja, dat was niet waardig Formule 1. Ja, volgens mij was die man redelijk populair in de jaren 70, 80.
Ja, dus, Andretti natuurlijk.
Ja, Andretti. Dus ja, dat is gek dat ze dat gedaan hebben. Want dat was een kans.
Zeker.
Maar goed, waarom is dat weer niet, denk ik, niet gelukt? Omdat er natuurlijk weer 22 auto's moeten delen in de prijzenpot.
Ja.
En gaat allemaal om het geld.
Gaat het weer om het geld. En dat is wel jammer.
Ja. Dat is jammer, ja. Amerika, we hebben het er even over. We hebben nu een aantal weken een soort van herfststop. En dan is de eerste race in Austin, Amerika. Jij hebt ook een geschiedenis met de Formule 1 in Amerika.
Ja, ik heb ooit gepoogd een Grand Prix uit te rijden in Watkins Glen. Ja.
1978,
maar toen was een jaartje of vier ervoor, vijf ervoor, was François Sever verongelukt.
Vreselijk ongeluk, hè?
Ja, dat was heel naar. De vangrail ging je eigenlijk zo half tussen. Ja, en,
een beetje zoals met Grosjean, maar dan zonder halo.
Ja, als hij dat erop had gehad, was er niets aan de hand geweest. Dus dat is een hele goede zaak. Ze hebben heel veel goede dingen gedaan in FIA voor de veiligheid buiten kijf. Maar waarom zeg ik dat ook? Ik sta op de krit en de auto is nog niet omhoog. En ik doe zo mijn stuur, beweeg ik op en neer. En dan staan die wielen staan. Dat zijn dikkere sloffen had je eronder dan tegenwoordig. Zo is vreselijk veel weerstand. En ik zie zo alle popnagels in het chassis zie ik zo op en neer gaan. Want dat was een aluminium chassis. Dus, en de monteurs zagen het nog niet eens. Dus ik zat zo, ja shit, moet ik daar nu wat van gaan zeggen? En hoe zit dan die schokdempersteun vast?
Uh-oh.
Dus, nou ja, ik denk, ja, ik ga het toch zeggen. Want toen kwam het Sever-verhaal naar voren. Ja. En toen gingen ze nog meer bewegen. En toen zagen ze allemaal, no drive. waren Duitsers en Engelsen gezamenlijk allemaal. Een beetje rommeltje in het team. En toen heb ik toch besloten om te rijden. Het ging heel goed, want ik had de chicane recht doorgenomen. Ik lag geloof ik echt iets van 14 of 15. de Formule 4 tijd was voor mij nog gewoon.
Ja.
En toen was ik na een rondje of 9. Ik denk, ja, ik weet het niet. Direct gebeurt er wat. Hè? Direct gaat er iets los of een plaat los. Want het is natuurlijk al zilverpapier, hè, maar door de vorm die er gemaakt is, is het aluminium nog een beetje sterk. Dus ik heb een stop gemaakt, body eraf, nog even kijken. En het was niet erger geworden, dus ben ik maar weer doorgereden. Maar dat was wel heel jammer dat er gebeurde natuurlijk.
Ja, dan zit je natuurlijk niet heel lekker in die auto.
Nee, want Watkins Glen is ook hier en daar heel snel.
Ja.
Dus en was toen ook nog steeds niet echt veilig. Dus niet dat ik er heel veel rekening mee houd, hoor, hield. Want je denkt altijd, mij gebeurt het niet natuurlijk. Maar goed, een beetje denk je er wel over na natuurlijk.
Ja, je had in die tijd, had je natuurlijk in de jaren 70 iets van 10, 12 dodelijke ongevallen. Hè? Twee Watkins Glen, hè? Er was er nog eentje.
Die Helmut Koenig of zo, ja. die werd onthoofd.
We hebben natuurlijk in die jaren sowieso. Ik heb één op één met mensen staan te praten, die waren later dood. Ja. Hans Jort Burgenderik. Die had ik van tevoren gezegd trouwens. Er was een Formule 3 rijder. En die sneed mij vreselijk af op de Nürburgring. En we waren echt om de tweede of derde plek aan het vechten. En toen kwam zijn manager. Die kwam excuses aanbieden. Ik zei, maar als hij zo doorgaat, leeft hij niet lang. Nou, 2 jaar later verongelukte hij in een Formule 2 auto. Ja. Die waren veel te wild. Gewoon niet nadenken. Rücksichtloos. Mensen afsnijden en dat soort dingen. Dus. Maar dat was natuurlijk in die tijd in de Formule 1 niet de hoofdreden. Alhoewel er bikkelhard gereden werd. Nu mag je niet eens meer dit doen. En je mag niet meer een slingertje maken. Dat is allemaal verboden.
Ja.
Toen gingen ze van links naar rechts op het rechte stuk. En dan stak de wedstrijdleider wel eens een keer zijn vingertje omhoog. Van denk erom, dat mag niet. Maar toen was er natuurlijk meer dat er technisch het een en ander gebeurde. Er braken wielen af of ophangingen enzovoort.
Ja. Hoe zag zo'n Grand Prix weekend eruit eigenlijk? Want dan kom je aan er op een circuit.
Ik denk dat niet zo heel veel verschilde. Waar was ik? Naar Watkins Glen gingen we door naar Montreal. Was de eerste Grand Prix daar.
Ja.
Dat was allemaal perfect geregeld. Je kreeg een secretaresse. Ja, nu hebben ze allemaal zelf. Frank zei het al, zit altijd iemand naast me in een interview. En de hele dag worden de rijders in de gaten gehouden. Ja. Alsof het peuters zijn. Maar toen kreeg ik ook een dame het hele weekend. Die ging alles voor me regelen. Ik hoefde mijn vinger maar op te steken. En het stond er of het werd gedaan. En toen ben ik nog geweest bij de burgemeester. Met, Laudaya. En met nog een rijder. Ik weet niet eens meer met wie. Alle rijders waren uitgenodigd, maar niemand ging.
Okay.
Dus toen kwamen ze nog een keer door dat paddock. Wil je nou niet? Ik vond het toen wel interessant. Ja. Dus ik ben wel gegaan, ja.
Oh, mooi.
Ja, maar de wedstrijders wel met elkaar wat gedronken.
Ja. Een beetje. Dus ik weet nog dat ik... Dat was ook Montreal. Ik stond naast de Record Sony in de pitbox. Ja. En ja, dan zaten we vaak samen even te praten. Want je had toch uren niks te doen. En,
ja.
En tegenwoordig hebben die rijders natuurlijk veel meer te doen. Die worden overal weggetrokken.
Ja. Ja.
Ja.
Dus dat was wel grappig. En leerde ik al die grootheden. Daar keek ik allemaal tegenop. De jaar daarna of een jaar daarvoor. En een jaar daarna rij je dan zelf ertussen. Ja, dan is het allemaal zo gewoon. Dan is het ook gewoon. Dan is het niks meer. En snelheid ook. Snelheid is ook niet. Als je eenmaal gewend bent aan dingen, dan gaat het allemaal zo makkelijk. En dan is het niet meer zo bijzonder.
Heb je wel eens op James Hunt moeten wachten terwijl je in de bus zat?
Ja, ontlok me een verhaal. ja, dat was ook weer in Montreal, ja. We staan voor het hotel en er komt een mooie dame naar buiten met een rijder. En die ziet James Hunt, die zit al in die bus. Want alle rijders zaten in dezelfde plane, bijna alle. En dezelfde bus even om naar het vliegveld te gaan.
Ah, oké, dat was allemaal nog gezamenlijk, ja, zonder private jets.
Dus toen ziet hij James Hunt, ze ziet die dame lopen. En die loopt er naartoe. En die is al uitgecheckt. En wij zien er waar een grote raam in het hotel. We zien hem zo naar de receptie lopen. Sleutel terugvragen. En hij gaat met die dame naar boven. Maar die hele bus zat dat zo met open ogen te bekijken. Dus het was zo komisch. En na een kwartiertje kwam hij met rood hoofd weer naar beneden. Dus, maar ja, dat is dus wat je toen meemaakte.
Ja.
Goeie oude tijd.
Ja, tegenwoordig. Dat soort dingen kunnen niet meer. Hè?
Nee.
In ieder geval niet meer met social media.
Nee, maar goed, het zei ook meer wat van die dame dan van James misschien.
Ja.
Dan nog even naar Cota, hè, het circuit in Austin. Jij sprak Jeroen en ook in die column. Die zei van, het circuit hebben ze aangepast. Althans, de asfaltlaag. Het is minder hobbelig. Dus
ja, dat vertelde Jeroen, ja. Die had er net gereced natuurlijk. Dus inderdaad, nieuwe laag, hobbels weg. Hetgeen een voordeel zou kunnen zijn voor Red Bull. Hè?
Ja, want als de Red Bull ergens niet goed gaat, is het over hobbels. Dus dat kan een voordeel geven voor de Red Bull. Ja. Wat moet Red Bull de komende weken of maanden doen om die titel binnen te halen voor Max?
Nou, elke keer tweede worden.
Dan
mag Norris elke keer één worden. Ja. Dus nee, ik denk dat hij het ook wel gaat redden. Maar ja, hij komt wel veel tekort. Maar goed, hij wordt toch afgelopen weekend wordt hij 2. Dus het is ook niet zo dramatisch.
Nee, ik dacht hij wordt 5e, 6e. Dat heb ik ook gezegd in de vorige podcast. Ik denk, nou, dat wordt achter de Ferrari. Maar goed, die had een slechte kwalificatie. En daar heeft hij mazzel mee gehad.
Maar dat is ook het verschil, denk ik. Hè? Door, als je kijkt naar de snelheid van de auto, van de auto's, van de topteams, dan had hij ook 5e of 6e moeten worden eigenlijk. Maar hij wordt 2e, omdat hij wel het maximale eruit haalt. En je ziet toch dat anderen weer steken laten vallen. Piastri heeft een veel snellere auto. Kijk maar naar het verschil tussen Norris en Max.
Ja.
Maar hij eindigt achter Max als 3e. De Ferrari's laten steken vallen. Mercedes zit erachter. Dus ja, als het zo doorgaat, dan redt hij het wel. Alleen als je 2-3 races krijgt waarbij McLaren wel 1-2 wordt, wat ook zomaar zou kunnen, ja, dan wordt het nog wel lastig.
Als we hem omdraaien, wat moet Norris doen als hij de titel wil halen?
Ja, zo hard mogelijk rijden natuurlijk. Proberen te winnen en hopen dat die Hollander dan maar een stukje teruggaat.
Ja, en dus het team moet ook niet meer van die fouten maken die we voorheen hebben gezien. En ook gewoon continu 1-2 worden natuurlijk.
Ja, en scherp blijven. Hè? Want je zag natuurlijk ook in Singapore afgelopen zondag dat hij ruim aan de leiding reed. Maar dat hij toch nog wel 2 of 3 keer een foutje had. Wat ook anders had kunnen aflopen. Terwijl er geen noodzaak was om over de grens te gaan. Of,
Een beetje geluk was dat, hoor. Ja. Want het is wel heel lastig als je met die snelheden even die muur ramt.
Ja, dan is het snel over.
Was ook best serieus, tikje ook nog. Dus geluk. En daar zit natuurlijk het verschil. En daarom is Max straks toch wereldkampioen, denk ik. Ja. Want hij maakt bijna geen fouten.
Nee. Heb jij het ooit wel eens meegemaakt dat je aan de leiding lag en een foutje maakte en dacht, shit.
Ja, ik ben wel eens. Ik heb wel eens domme dingen gedaan, ja. Nou, ook wel technisch. Ik heb natuurlijk heel veel gereced dat remmen nooit alles uithielden. Dus dan moest je relax met je rem. Ik weet nog, ik kom aanrijden bij de busstop in Spa.
Ja.
En ik lig op kop. Nog 2 bochten te gaan, finishvlag. Maar ik trap mijn rem in, dus op de bodem. Dus door de banden heen knal. Ik werd wel 6e of 7e, maar dat soort dingen maakte je mee. Maar dat was meer technisch. Ik kan me nu niet even
herinneren dat je dat
weinig focus had. Absoluut, want als je aan het schaken bent, doe je foute dingen. En als je race, doe je ook foute dingen. Dat is zo simpel. Ja. En ik ben geen wereldkampioen.
Ja, okay. Helder. Nou, dus kortom, als jullie je geld gaan inzetten, allebei zeggen jullie, Max Verstappen wint die titel.
Ja, ik kijk even naar mijn... naar mijn buurman rechts.
Wat ik zeg? Dan zeg jij het tegenovergestelde.
Nee. Nee, ik ben niet zo anti. Nee, maar ik denk wel dat hij wereldkampioen wordt.
Ja, ik denk ook dat... je ziet dat McLaren best veel fouten nog maakt. Ook strategisch nog wel. En over het algemeen hebben ze bij Red Bull wel wat beter voor elkaar. Dus ik denk ook dat Max er nog wel uitzinkt. Alleen het constructeurskampioenschap is natuurlijk wel verkeken. Hè. Je ziet nou ook weer dat Perez, hij crasht in Baku. Hij wordt negende in Singapore. Nou ja, het kan best zijn dat ze niet tweede, maar derde worden in het constructeurskampioenschap.
Dat zou kunnen met vragen.
Dus dat gaat een hoop geld weer schelen. Maar als je het hebt over het rijderskampioenschap, denk ik wel dat je ook de afgelopen races weer kan zien dat Max wel het verschil maakt. Dus ja, ik denk Max 1 en Norris 2 in het kampioenschap.
Ja, zo denk ik er ook over.
Nou, we gaan het meemaken, jongens. Nou, bedankt voor jullie komst. Michel, bedankt voor je komst.
Leuk.
Frank ook. Jullie bedankt voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Volg dan deze podcast in je favoriete podcast-app. Verder volg je het laatste nieuws op Formule 1.nl. En lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi.